Zijn religieuze beeldhouwwerk is tot op de dag van vandaag te zien in kerken in het noorden van Nederland. Maar zijn naam is nog maar bij weinig mensen bekend. De beeldhouwer Hendrik Antonius ter Regen. En dat er in een paar Drentse kerken absolute topstukken van deze meester te vinden zijn, dat wisten wij ook niet. In deze radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman, met als titel Hemelse Verbeelding Inhoud, ontdekken we werk van ter Regen. In de kerk in Erica bijvoorbeeld, helemaal achterin. Luister naar deel 3.
Het kastje in het duistere hoekje van dit doopkapelletje. Even kijken. Oh, hier wordt Christus gedoopt.
Klopt, dit is de traditionele voorstelling van de doop van Christus. Dat is het moment waarop zijn leven als zijn predikende leven, zal ik maar zeggen, begon. En hij geopenbaard werd als de Zoon van God. En dat zien we aan die de duif die daar boven hem te zien is.
Ja, de Heilige Geest die vliegt erboven met ook alweer een stralend kransje boven zijn duivenkopje.
Precies, ja.
En het water wordt uit een schelpje over het hoofd van de biddende Christus gegoten door, wie was dat ook maar weer?
Johannes de Doper.
Ja, de naam zegt het al, hè? Johannes de Doper, die heeft dat werkje volbracht. En het is de Jordaan met een soort wonderlijke palmen erbij. Zulke palmen heb ik nog nooit gezien.
Ja. Ja. Ja, dit is eigenlijk heel, dit soort werk ook heel typisch voor wat ter Regen maakte. Die voorstelling, dat is een traditionele voorstelling, dus dat hoefde hij niet zelf bedenken. Maar het ontwerp heeft hij wel zelf gemaakt. En dat weten we ook omdat ik in het werkarchief een voorbereidende tekening van deze voorstelling ben tegengekomen. Dus dat is heel leuk om die zo bij elkaar te kunnen vinden en zoeken. Dus daarmee.
Zo'n tekening, was die één op één? Was die, of was die kleiner of groter dan wat je hier ziet?
Oei. In dit geval weet ik dat niet precies. Maar ik ben wel tekeningen tegengekomen waarvan ik denk dat ze één op één, in afmetingen één op één zijn. En die ter Regen ook op het hout geprikt moet hebben. Terwijl hij een beeld maakte, omdat je daar nog een gaatje in ziet. Dus op die manier kwam ik eigenlijk heel dicht bij zijn werk en bij zijn werkproces.
Oké, dus je hebt daadwerkelijk in sommige beeldhouwwerken van hem een soort punaise gaatje gevonden?
Nou, in de tekeningen. Ja.
Oh ja, in de tekeningen uiteraard. Zeg, en dit kastje, nou ja, er zitten scharniertjes aan, er zit een sleutelgaatje in. En ik denk als je het openmaakt, dat je dan daarbinnenin de gereedschappen ziet die nodig zijn bij het dopen van meestal een baby. Heb je hem open gehad?
Nee, ik heb hem niet open gehad. Nee.
Zullen eens kijken of die open wil? Kijk hoor. Even voelen. Ja, hij wil. En het is een soort deurtje wat naar voren open klapt. En ja, en nou rust hij op het. Ja, hij rust dan. Ja, zo. Ja, en wat zien we daar? Nou, we zien een zilveren schaaltje. Dat is het doopschaaltje. Net zoiets als wat Johannes de Doper al vast heeft. Hè?
Ja, dat zie ik ook in die in het schepje, kunnen we het denk ik wel noemen, om de doop uit te voeren.
Ja. Een soort klein schepje, inderdaad. Een soort heel klein pollepeltje van zilver om het doopwater mee over het hoofd te gieten.
Ja.
En een grote, ja, wat is het? Dat is ook een gegraveerde schaal. Zou die ook van ter Regen zijn?
Nee. Ik ga ervan uit van niet, omdat ik geen enkel werk van hem in zilver ken. Ja. Hij was echt een houtsnijder. En af en toe maakte hij iets in natuursteen.
Ah. Oké, nou, doen we het deurtje voorzichtig weer dicht.
Laten we dat doen.
Ja. Zo. Ja, oké. Ja, het voelt een beetje illegaal wat we nu gedaan hebben. Maar goed, je moet toch ook een beetje nieuwsgierig blijven, hè?
Zo is het.
Ja, het is kerkkunst. Kerkmeubilair, zoals jij het ook noemt.
Klopt, ja. Het is in die zin anders dan museaal werk, want in een museum zetten we objecten die we daar neerzetten echt om te laten zien. En dit werk blijft toch wat meer ongezien, ook als kunstvoorwerp of als iets van artistieke waarde, omdat het in gebruik is. Ik zal niet zeggen dat het niet gewaardeerd wordt, maar het heeft een andere positie en een andere functie dan museaal werk. En ik vind het ook mooi dat het op zo'n plek nog in functie is en gebruikt wordt waarvoor het voor bedoeld is en een plek mooier maakt, ook waar het voor bedoeld is.
Ja. Je kan het ook zien, hè? Dat deksel van dat doopvont, dat is aan de hoekjes ook een beetje sleets. Het is overduidelijk gebruikt. Je kan ook zien dat het, het heeft de sporen van het inmiddels al meer dan 100 jaar lange gebruik. Dat draagt hij. Ja.
Ja, ik zie dat nu ook voor het eerst, nu wij het licht hier zo fel aan hebben, dat het wat gebruiksvoer heeft.
Wat is nou het verschil tussen dit Maria-beeld en een beeld wat Terrege zou maken?
Ja, dit is echt een nadrukkelijk verschil. Terrege maakt alleen, of voor kerken alleen beelden in hout. Dat is hier niet zo. En die zijn ook allemaal onbeschilderd gebleven. En dit zijn kleurrijke beelden en ook echt in een andere stijl. En daar zullen we straks meer van zien. In deze kerk zien we geen beelden van Terrege. En straks zul je goed het verschil zien met wat hij maakte.
Ja, want dit zijn toch wel heel levende beelden. Maria die draagt hier een blauw kleed en een roze jurk eronder. En ze heeft een mooi rozig huidkleurig gezicht. En ze staat op een maantje, een gouden maan. En daaronder weer een wereldbol. Het is een, je kan eigenlijk wel zeggen een heel levendig geheel. Zoals eigenlijk de inrichting van een katholieke kerk altijd is. Hè. Er is altijd wel kleur en meest barok allerlei versieringen te zien.
De katholieke kerkbouw staat in Nederland eigenlijk bekend om de neogotiek. Dat zien we vooral in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan wordt dat ook wel de kerkelijke stijl genoemd, zoals je werd dat geïdentificeerd met het katholicisme. En Terrege maakt vaak wat later aanvullingen op een kerkinterieur. En soms laat hij die heel nauwkeurig passen bij wat er al in een kerk aanwezig is. En soms brengt het ook iets meer vernieuwing en eigenheid van hem.
Die neogotiek, hè? Ik las in de catalogus ergens dat daar staat dat het een soort renaissance was van het katholieke geloof in ons land.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. We noemen die ontwikkeling de katholieke emancipatie. En dat heeft er alles mee te maken met dat de vrijheid van godsdienst voor katholieken heel lang beperkt was. Sinds de reformatie hadden zij echt een achtergestelde maatschappelijke positie. En dat betekende onder meer dat ze hun geloof moesten vieren en beleven in schuilkerken. Schuilkerken, schuurkerken. Dus kerken die vanaf de openbare weg niet of minder zichtbaar waren. En daar kwam in de tweede helft van de 19e eeuw verandering in. De grondwetswijziging van 1848 maakte mogelijk dat er meer ruimte kwam voor katholieken, dat ze een betere positie hadden. En vanaf die tijd konden ze ook weer hun kerken bouwen, dus letterlijk en figuurlijk aan de weg timmeren. En dus toen kwam er een bouwgolf op gang. En die duurde, laten we zeggen, tot de Tweede Wereldoorlog. Dus voor veel van het werk van Terrege is gemaakt voor kerken die onderdeel waren van die bouwgolf en van die katholieke emancipatie. En hij maakte dan vaak wat later een aanvulling voor een al bestaande 19e of vroeg 20e eeuwse kerk.
Dus kennelijk was er dan ook geld voor het neerzetten van dit soort gebouwen. Want het is een forse bak, hè? Er kunnen 500 mensen in.
Klopt, ja.
enorme investeringen gedaan. Houten tongewelf, marmeren trappen. Het is heel, heel indrukwekkend wat het begin vorige eeuw allemaal is neergezet.
Zeker, zeker, ja. Ook als je bedenkt dat het katholieke geloof een minderheidsgeloof is, ook in het noorden van Nederland. En toch door deze kerken best prominent aanwezig.
Ja, aan de oostrand van Drenthe zien we dit soort gebouwen natuurlijk meer. We gaan straks ook nog even kijken bij een andere kerk. Vertel eens, waar gaan we straks nog heen?
We gaan straks naar Steenwijksmoer. En dat is een kerk waar Ter Rege eigenlijk opvallend veel werk voor heeft gemaakt. Hij heeft echt een bijzonder groot aandeel gehad in de inrichting van die kerk.
Hier in Erica hebben we de doopkapel mogen bekijken, aangekleed door Ter Rege met houten panelen, doopvont en wat iets meer zei, een kastje met voor de zeg maar doopbenodigdheden. En in Steenwijksmoer heeft u een beetje meer uit kunnen pakken dus.
Absoluut, ja.
Toen jij dat voor het eerst zag daar, wat was jouw emotie?
Ik was eigenlijk vooral onder de indruk van de hoeveelheid beelden die hij daar gemaakt heeft. En eigenlijk ook van de geschiedenis van die plek. Want die is in de jaren 30 uit de grond gestampt, zal ik maar zeggen. Pastoor Slosser is daar nog een bekende naam. Hij heeft daar echt leiding gegeven aan het oprichten van die kerk. En als je de mensen daar spreekt, de mensen die bij de kerk horen, dan weten ze daar vaak ook nog wel iets over te vertellen. Dus dat is echt een belangrijk verhaal in de geschiedenis van die kerk.
En een hele, hele geïnspireerde bouwheer, hè, die echt enorm veel voor elkaar heeft gebokst in dat gebied daar.
Ja, zo zijn de verhalen wel. En dat hij ook op allerlei manieren geld daarvoor heeft verzameld. Voor ook zowel de kerk als de pastorie en de katholieke school die erbij hoort.
Nou, dat gaan we zo meteen doen. Stappen we in de auto om daarheen te gaan. Maar we krijgen eerst nog koffie van die aardige mensen hier van de kerk. En ik had zelf gebakjes meegenomen. Goed, hè? Ja.
Je luisterde naar deel 3 van Hemelse Verbeelding Inhoud. Alle podcastseries voor Drenthe Toen zijn na te luisteren via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast-apps. Deze serie wordt gemaakt door Lydia Tuinman en audio werd verzorgd door Martin Vuller.